Goedenavond, jongens en meisjes, jongelui, broeders en zusters, gemeenteleden thuis. Hartelijk welkom in deze laatste dienst van het jaar. We starten de dienst met het zingen van de dagen onze jaren, zoals aangegeven op het mededelingblad. Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Soms lees je die psalm met oud jaar, psalm 90, en soms zing je hem. We willen hem nu een aantal coupletten althans van zingen. Psalm 90 in de nieuwe berijming, vers 1, 2 en 8. Zullen we samen bidden? Trouwe God en Vader in de hemel. Als we dat nu over één iemand kunnen zeggen, dan is dat wel over u. Dat u trouw bent. Het simpele feit dat we hier zitten, het simpele feit dat we uw woord mogen horen en dat we daar een jaar geleden ook mee mochten beginnen, dat geeft aan dat u inderdaad trouw bent. Heere God, we kunnen soms denken dat de dingen zomaar voor verder gaan en dat alles gaat zoals het gaat en dat er geen hand achter zit. Maar we weten dat uw goede hand achter de dingen in deze wereld zit. Uw goede hand. Hoe zouden we ooit kunnen denken dat u een slechte hand hebt? Hoe zouden we ooit van u kunnen denken dat u niet bent zoals u op kerst hebt laten zien, dat u zo lief de wereld had? Hoe zouden we ooit anders kunnen denken? En toch bevliegt het ons wel eens, want we hebben in de afgelopen jaren ook genoeg gezien van dingen die we niet goed kunnen rijmen met hoe het eigenlijk zou moeten. We horen van oorlogen, verschrikkelijke dingen, van rampen. En dan denken we vaak aan dingen ver weg, maar het gebeurt soms ook heel dichtbij. Heel pijnlijke dingen, dingen die we echt niet klein kunnen krijgen. En we denken aan de dingen die zomaar in onze levens of de levens van onze buren of in deze stad of in ons land gebeurd zijn. Heren, en soms kan ons dan de twijfel bespringen of u inderdaad wel die trouwe God bent. We vragen van u, geef dat het niet iets is wat zich vastzet in ons leven. Maar leert u ons ook naar onszelf te kijken. Ook in het afgelopen jaar of wij er waren. Of wij wel trouw aan u waren. En of wij wel sowieso wat kunnen zeggen tegen u. Maar geef dat we bovenal en dwars door alles heen mogen zien dat dat wat u deed op het kerstfeest, dat dat toch de uitdrukking is van ja, wat u wil en wie u bent en van uw hart. Dat u zo lief de wereld had. Dat u uw zoon ervoor over had. En dat zoals apostel Paulus zegt, als u zelfs uw eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven hebt tot in de dood, hoe zou u ons dan niet met hem alle dingen schenken? Geef dat we vanuit wie u bent en wat u belooft en wat u laat zien van uzelf ons leven zullen zien en zullen waarderen. Ook het leven van deze wereld, maar ook het leven van onszelf, zo aan het einde van het jaar. Met alles wat er wel is en alles wat er niet is. En we weten het, de een ziet het makkelijker wat er wel is dan de ander. En er kunnen omstandigheden zijn waardoor het heel zwaar wordt om te zien wat er wel is. Of we kunnen zo helemaal helemaal gevangen genomen zijn door sombere gedachten, zodat we alleen maar zien wat er niet is. We bidden van u, geef dat we, ja, dat we verder mogen kijken. En dat we daar niet bij blijven hangen. Maar dat we ons leven mogen wegen vanuit het evangelie van het kind van Bethlehem, van de man van smarten, van de opgestane Heere Jezus, van die grote hoge priester die altijd leeft om voor ons te bidden. En geef dat we zo ons leven mogen zien. Ook op deze avond. Oudjaarsavond, een avond van terugkijken en peinzen en overdenken. En we hebben dat ook gedaan met onze liederen. Maar ook een avond van ons toevertrouwen aan u. En zo willen we bidden voor elkaar. Voor elkaar zoals we hier in de kerk zitten. Voor elkaar zoals we meeluisteren via de kerktelefoon. Voor elkaar zoals we op de kinderen passen thuis. Voor de hele gemeente. Ook voor hen die ons lief en dierbaar zijn. Onze kinderen, onze ouders, onze vrienden. We denken aan hen. Maar we leggen ze in uw handen. En we bidden, Heere God, wilt u voor ze zorgen? En wilt u de wacht over hen houden? Wij kunnen zo heel weinig, dat is ook altijd weer iets wat we moeten belijden op Oudjaarsdag. Dat we zo heel weinig kunnen. We zeggen dat ook tegen u. Heere God, wij kunnen weinig. We leggen het daarom ook bij u. De wetenschap dat u heel anders bent dan wij. Dat u God bent van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat u ook nooit laat varen de werken van uw handen. Heere, zo komen we tot u. We hebben onze gedachten vol. Of misschien hebben we al heel veel nagedacht in de afgelopen tijd en denken we nergens meer aan. Misschien wensen we ook niet na te denken over ons leven. Dat kan ook dat we ook hier in de kerk zitten en dat we eigenlijk onze gedachten op slot hebben. We bidden van u, wees u door uw Heilige Geest ook in ons midden aanwezig. Zodat uw stem mag klinken in onze levens. En wilt u ons zo horen, barmhartige Vader, om Christus Jezus wil, uw lieve Zoon, onze Heere. Amen. We lezen op deze Oudjaarsavond gedeelte uit het Evangelie van Lucas. Lucas 2 vers 22 tot en met 32. Lucas 2 vers 22 tot en met 35 heb ik opgegeven zelfs. We lezen daar: en toen de dagen van hun reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze Jezus naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Gelijk geschreven staat in de wet des Heeren: al het eerstgeborene van het mannelijk geslacht zal heilig heten voor de Heere, en om een offer te brengen overeenkomstig hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. En zie, er was een man te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige Geest was op hem. En hem was door de Heilige Geest een godspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren gezien had. En hij kwam door de Geest in de tempel, en toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen overeenkomstig de gewoonte der wet, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde God en zei: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tot Maria, zijn moeder: zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat weersproken wordt. En door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. Vandaag willen we nadenken over een woord dat komt van die man Simeon. Morgenochtend in de dienst van Nieuwjaarsmorgen denken we na over dat wat er staat over de Anna, over de profetes. Het gaat nu over vers 29 en 30. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil gezien. Voor de preek willen we nog met elkaar zingen uit Psalm 25, vers 2 en vers 6 in de oude berijming. Volgorde is straks een klein beetje anders. We zingen straks na de preek gezang 68, de lofzang van Simeon. En direct aansluitend is dan de collecte. Dus de collecte direct na de gezang 68. Het thema gemeente. Thema wat het thema is van de preek. Dat is eigenlijk een thema dat ons wordt aangereikt door de Bijbel. En God zelf zegt door Simeon eigenlijk dat tegen ons. Hè? Het is goed geweest. Kijk, als je dat nu zelf op Oudjaarsavond zou moeten gaan zeggen. Het is goed geweest. Nou, dan kan ik me voorstellen dat er ook heel wat mensen zijn die zeggen van, nou, of het zo heel goed geweest is, weet ik niet. De Bijbel reikt het ons aan. Hè? Een heel vrije weergave van dat wat Simeon zegt. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht heen gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw heil, uw zaligheid gezien. En hij zegt dat als hij Jozef en Maria op de tempelplein ziet. Hij ziet ze daar binnenkomen. Of daarop gaan lopen. Erop komen, zo moet ik het zeggen. En hij ziet ze met Jezus. En dan zegt hij, nou is het goed. Nou is het goed. Nu is het goed geweest. Je zou kunnen denken dat dat een uitspraak is van een heel oude man. En dat heb je wel eens dat hoor je wel eens van mensen die heel oud geworden zijn, dat ze zeggen van, nou, ik heb alles wel gezien in het leven. Ik heb alles wel eens een keer meegemaakt. En eigenlijk zou ik alleen dat nog willen zien. Iets van mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkind. En dan is het goed geweest. En zo zou je kunnen denken, dat is bij Simeon ook zo. Een stokoude man die een belofte heeft gekregen en nou is die belofte uitgekomen en nou is het goed. Nou heeft hij ook niks meer te verwachten en nou is het goed geweest. Maar zoals zo vaak staat er niet van Simeon dat hij oud was. Staat er helemaal niet. Ja, we denken dat vaak wel en dat komt met name door allerlei schilderijen. En die schilderijen werden ook weer gevoed door allerlei gedachten, maar Rembrandt heeft daar een mooi schilderij van. En dan denk je, ja, dat is inderdaad een stokoude man, die Simeon. Stokoud en die is nou helemaal aan het eind van zijn leven, aan het eind van zijn Latijn ook. En nou heeft hij iets gezien, iets prachtigs gezien, wat God hem beloofd heeft, nou kan hij wel heen gaan. Nou, hij kan best 90 geweest zijn, ik weet het niet. Misschien was hij maar 30. Misschien was hij maar 50. Nou, alles tussen, zeg maar, de volwassen leeftijd, zeg maar, alles tussen de 20 en de 110. Het kon van alles geweest zijn. Maar stel nou eens voor dat hij zo was zoals u, zo oud als u, of als jij. Dat hij inderdaad 30 jaar was, of dat hij 50 jaar was, of dat hij 70 jaar was. Stel je nou eens voor dat hij op een middelbare leeftijd was. En dat hij door de week nog ook heel veel zijn werk moest doen en dat hij daar hard voor moest sappelen. Dat hij daar druk mee bezig was en dat er vergadering dit en vergadering dat was, waar hij zich ook nog mee bezig moest houden. En dat het met zijn kinderen ook niet zo goed ging. En met zijn vrouw ook niet zo. En dat er van allerlei dingen waren waarvan je zegt van, het leven van die man is helemaal in beslag genomen door van alles en nog wat. Een gewoon mens, zal men zeggen. Stel je nou voor dat u het was, dat jij het was. Zou dat dan een uitspraak voor u en voor jou kunnen zijn? Het is goed geweest. Kun je dat dan zeggen? Als je terugkijkt. Nou ja, natuurlijk zijn er genoeg mensen die dat kunnen zeggen, bij wie het allemaal meegevallen is. We hebben, als het nou financieel gaat, we hebben vorig jaar, was het al zo heel dreigend. De crisis, en nou denk je van, nou, voor heel veel mensen is het nu nog meegevallen. Niet voor iedereen, maar er zijn genoeg mensen die zeggen van, nou, ik heb mijn baan nog en mijn inkomen en mijn netto strookje. Ik heb net gehoord dat dat toch nog weer wat positiever is. Anderen zeggen van, nou, meegevallen, het is goed geweest. Nou, dan weet je niet wat er bij mij thuis gebeurd is. En dat kan van alles zijn natuurlijk. Ziekte, problemen in je relatie, met je kinderen. Inderdaad, geen werk meer. Of je inkomen dat geweldig gekelderd is. En daar kun je aan denken. Je kunt ook aan je persoonlijke verhouding tot de Heere God denken. Je hebt misschien belijdenis gedaan of je kind ten doop gehouden of anders iets zins, iets moois. Heb je het volgehouden? Ja, ik zet mijn treden in uw sporen. Heb je het volgehouden? Is het goed geweest? Of wat denk je eens aan die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt van die wijngaardenier? Dat die wijnstok moet eigenlijk omgekapt worden, maar hij mag nog een jaar blijven staan. En stel je voor, hè, dat nou over uw wijnstok, jouw wijnstok was gezegd vorig jaar. Hij mag nog 1 jaar blijven staan. Ik zal nog extra voor hem zorgen. Heeft het zin gehad dat hij nog is blijven staan? Heeft het zin gehad? Kun je zeggen, het is goed geweest? Nou, je kunt dat zo breed maken als het maar zijn kan. Hè? Ook in de politiek is het nou een goed jaar geweest. Kerkelijk is het nou goed gegaan in de gemeente. En in de wereld. Nou ja, we kunnen er van alles over bedenken. Hè? Van, wat moet je nou zeggen? En ja, misschien moet ik de vraag stellen, hoe spreek je nou daar in de kerk over? Als Simeon dat nou zegt, het is goed geweest, kunnen we dat nou hier in de kerk vanavond ook met elkaar zeggen? Hoe het ook is gegaan, hoe het in de wereld is gegaan, hoe het in de kerk is gegaan, hoe het politiek is gegaan, hoe het godsdienstig is gegaan, hoe het in je gezin is gegaan, kun je dan toch zeggen, het is goed geweest? En hoe kun je dat dan doen? Je zou natuurlijk kunnen zeggen van dat we ja, vooral onze zegeningen moeten tellen. Hè? Dat is natuurlijk wel wat beter ook dan dat je gaat zeggen van nou dit is er niet, dat is er niet en dat is er niet. En we kennen dat versje, hè? Tel je zegeningen 1 voor 1 en je ziet Gods liefde dan door alles heen. Is dat reëel? Nou, het is in ieder geval, helpt het je wat? Hè? Het bekijkt je wat de zaken wat positiever. Je kijkt naar de dingen die je nog wel hebt. Je kijkt niet naar het heel bekende beeld. Niet het half lege glas, maar een half volle glas. Dat helpt je altijd. Hè? Als je zo in elkaar zit, dat je altijd alleen maar dingen ziet die je niet zijn. Nou, ik kan u verzekeren, het leven wordt er niet vrolijker op. En als je het zo zegt, ik kijk nog naar de zegeningen die ik wel heb. Hè, dan zeg je, het is een zegening. Dan zeg je, het is genade. Als je nou even doordenkt, dan helpt het je ook. Want als je iets ontvangen hebt, als iets een zegening is, als iets genade is, dan heb je het niet verdiend. Dan heb je mooie dingen gekregen. Ja, wat moet je dan zeggen over de dingen die je niet gekregen hebt? Daar kun je dan boos over zijn? Nee, dat kan natuurlijk niet. Als iets een zegening is, als iets genade is, dan kun je niet zeggen, ja, maar ik heb recht erop. Dat past niet met elkaar. En genade is genade. Maar is dat het nou? Moet je zo nou na gaan denken? Dus vooral zegeningen tellen. Wat is nu echt christelijk oudjaar? Tel je zegeningen. Of dat je zegt, ik maak de balans op. Hè, goede dingen, kwade dingen. En ik ben daar heel nuchter in. En ik ga eens alles goed eens bekijken. Is dat nou christelijk? De Heer Jezus zou zeggen, hè, met de woorden van Matthäus 6... doen de heidenen dat ook niet. Is dat nou niet typisch iets heidens? Wat doe je dan meer dan iemand die niet gelovig is? Want als je zo aan het balansen bent, wat doe je dan meer dan iemand die niet gelovig is? Nou, zegt iemand, nou ja, ik maak de balans op, ik tel mijn zegeningen voor Gods aangezicht. Ja. Dat is natuurlijk zo, hè. Dat is heel mooi. Maar weet u, als we dat nou zouden gaan doen, hè, gaan minnen en plussen voor Gods aangezicht. En ga denken, nou wat is plus? Nou, inkomen is niet slecht geweest. Of gezondheid is niet slecht geweest. Min is, nou die problemen met de kinderen. Of problemen met mijn ouders. Of het verlies van die. En dan maak je een balans op. En je doet dat voor Gods aangezicht. Maar is dat nou echt christelijk leven? Doe je dan niet hetzelfde als wat iedereen doet? En doe je dan ook niet, en leef je dan ook niet zoals iedereen leeft? Het is heel wat natuurlijk. Maar dan moet je toch zeggen, ja, uiteindelijk bepaalt dan of ik genoeg te eten en te drinken heb, of ik genoeg kleding heb, of ik genoeg geld heb, of ik genoeg dit heb, of ik genoeg dat heb, of ik genoeg dat heb. Dat bepaalt dan mijn leven. Of ik kan zeggen, iets is goed of iets is niet goed. Maak u dan niet bezorgd voor de dag van morgen, maar naar al dat zoeken gaan, gaat het zoeken der heidenen uit. Heel gewone dingen, eten en drinken. Heel logisch. Maar als je zo in elkaar zit, als je zo aan het plussen en minnen bent, ja, dan denk ik wel van ja, is dat het ook niet wat het niet de moeite waard meer maakt om naar de kerk te gaan? Om het woord van God te horen? Om christen te zijn. Want het gaat uiteindelijk om de balans van positieve en negatieve zegeningen in mijn leven. En moet ik daarvoor echt in de kerk zijn? Kan ik dat zelf ook niet bedenken? De Heer Jezus zegt in datzelfde gedeelte van Matthäus 6. Als je het heeft over het zoeken van de heidenen. Het zoekt eerst zijn koninkrijk. En dat is niet eerst en daarna je eigen dingen. Maar in alles, boven alles en door alles heen. Dat zegt hij. En dat zien we juist bij Simeon. En nogmaals een man van een niet nader bepaalde leeftijd. Het kan een stokoude man zijn. Het kan nog een frisse vent zijn in de bloeitijd van zijn leven. Het hoeft dus niet een stervenswens te zijn van iemand. Simeon, ja, dat was ook een gewone man. Maar ja, gewoon. Er staat van hem, hij was rechtvaardig en vroom. Nou, dat is niet van iedereen te zeggen, dat is waar. Maar wat betekent dat? Nou, dat God in zijn leven werkt. Dat betekent het. God is aan het werk in zijn leven. En Simeon werkt met God en leeft uit God in zijn leven. Dus Simeon doet er wat mee, met wat God gewerkt heeft in zijn leven. Nou, dat is toch iets bijzonders, dat is waar. Er staat nog wat meer bij. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Dus hij wachtte op de Messias, maar het staat hier zo. Hè? Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En dat, ja, dat doet denken aan Jesaja 40, dat lezen we morgenochtend. Hè, troost, troost mijn volk. Zeg tot het hart van Jeruzalem dat haar lijdenstijd volbracht is. Zie, de Heere, Heere zal komen. De herder zal komen. Nou, daar wachtte hij op. Hij was niet alleen daarin. Denk eens aan Zacharias en Elisabeth. Denk eens aan Hanna. Denk ook eens aan dat gezin, ongetwijfeld, waar Maria uitkwam. Maar dat doet hij. Hij leeft met God. Hij leeft uit God. En hij verwacht iets. En de Heilige Geest is op hem. En dat zegt, schrijft Lucas erbij, om het heel nadrukkelijk te maken dat die Heilige Geest iets bijzonders in zijn leven gedaan heeft. Want God had hem iets te kennen gegeven door zijn geest. En de Heere God had tegen hem gezegd, je zult niet sterven voor je de Christus des Heren, de Messias van Yahweh, hebt gezien. Hij zal het dus meemaken in zijn eigen levensdaag. Nou, dat is zeer bijzonder natuurlijk. Een grote verwachting mag hij met zich meedragen. Wanneer heeft de Heere God dat nou tegen hem gezegd? Nou, misschien wel een jaar daarvoor, hè, ongeveer. Misschien wel op dat moment dat Zacharias die tempel uitkwam, weet u wel. En dat Zacharias wilde zegenen en zijn mond opende, maar er kwam geen geluid uit. En iedereen sprak erover. Wat is er dan gebeurd? Hij moet een verschijning, hij moet een engel gezien hebben. Nou, misschien heeft Simeon dat ook wel gezien. En misschien heeft God daar wel van gezegd van ja, maar Dat betekent dat jij het mee gaat maken, Simeon. Jij verwacht mij, jij verwacht de betroosting van Israël. Je leeft met mij, ik heb het jou duidelijk gemaakt. Of misschien is het wel veel eerder gebeurd. En dat Zacharias dan de bevestiging is, als het ware, van die belofte. Weet het niet. Maar de Heilige Geest, diezelfde Heilige Geest, zorgt ervoor dat Simeon net op tijd in de tempel is. Hij ziet twee mensen binnenkomen met een kind om een offer te brengen. Eigenlijk een offertje. Twee duiven, of twee tortelduiven staat er. Hè? Het offer van de armen. En ze komen met hun eerstgeborene. Dat moet op deze manier. Die moet op deze manier aan de Heere toegewijd worden. En Simeon ziet het. Ja, Simeon ziet niks. Hij ziet wat hij zo vaak ziet. Hij ziet gewoon een armoedig stel of een arm stel. Keurige mensen, niks op aan te merken. Met hun kleine in hun handen. Maar dat ziet hij elke dag. Helemaal niks bijzonders. Maar toch ziet hij alles. Want hij ziet het, die priester neemt het in zijn armen. En dan weet hij het. God maakt het hem duidelijk. Dit is de vertroosting van Israël. Dit is de Messias. En dan neemt ook hij het in zijn armen. En dan zegt hij: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht heen gaan in vrede. Het is goed geweest. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. Nou, daar focussen we nog eventjes op, hè. En mijn ogen hebben uw heil gezien. Het is goed geweest. Andere dingen laat ik nou vandaag maar liggen. Die woorden. Mijn ogen hebben uw heil gezien. En ja, het spijt me, maar er komt de onvermijdelijke vraag. Wat maakt uw leven nou goed? Wat maakt jouw leven nou goed? En wat maakt jouw jaar nou goed? De balans van goede en kwade dingen, van voor- en tegenspoed, rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte. Vooruit, als we dat gaan doen, als we onze zegeningen tellen, is dat het dan? Wordt ons leven bepaald door die balans? De balans der heidenen? Of van wat Simeon zegt: mijn ogen hebben uw heil gezien. Nou, hij staat daar heel letterlijk, hè? Met het heil in zijn handen, in zijn armen, met Jezus. En het is alsof hij zegt die woorden die Johannes later zal opschrijven. Hè? Wat wij gezien hebben, wat wij gehoord hebben, met onze handen getast hebben van het woord des levens. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Zijn heerlijkheid gezien. Je zag er niks aan. Hè? Een gewoon kindje van arme mensen. 40 dagen oud, niks bijzonders. Geen stralenkrans, helemaal niks. Maar we hebben zijn heerlijkheid gezien. Het valt niet mee, hè, om christelijk te denken. Het is ons wel gemakkelijk gemaakt. Het is kerst geweest, weet u wel? En dat betekent niet niks. Dat betekent niet zomaar: oh ja, dat hebben we afgerond, dat kindje in de krib in Bethlehem, en het was niet helemaal koud. Nou, nee, dat betekent iets. Dat betekent het heil. We brengen het heil mee. Of, laat ik het zo zeggen, we krijgen het heil mee. Van hem die nooit laat varen de werken van zijn handen. Die ons bij onze naam geroepen heeft. Die in onze plaats alle gerechtigheid volbracht heeft. Die God is ons heil. We zien Jezus. In zekere zin kun je dat zeggen. We hebben Jezus. We kennen het evangelie. En als het nou gaat over de vraag: is het nou een goed jaar geweest of een minder goed jaar geweest? En als je dat nou christelijk wil bekijken, dan moet je het vanuit Christus bekijken. Dan is dat toch het eikpunt. Ja, maar ik heb Jezus gezien. Dan kijk je vervolgens naar alles wat er wel is en wat er niet is. Die kijkt naar de wereld, naar de schepping die in al haar delen zucht in een barensnood is. Je kijkt naar de mensen om je heen en je denkt, hoe kan ik nou ooit zeggen dat het goed is? Want ik kan wel zeggen dat het een goed jaar geweest is, maar ja, als het alleen voor mijzelf die balans goed is uitgevallen, ik weet toch van zo verschrikkelijk veel mensen voor wie die balans slecht is uitgevallen. Hoe kan ik nou ooit zeggen dat het een goed jaar is geweest? Als Jezus niet was gekomen. Het heil, dat zegt Simeon, het heil wat gij bereid hebt voor alle mensen. Nou, dat ligt vast. En dat ligt klaar in dat kind. En dat is nou ook bekering, hè? Dat je afstapt van dat balans maken. Is het nou goed gegaan, is het slecht gegaan? Eten, drinken, geld, werk enzovoort. Dat is nou bekering, dat je weet van, ja, maar ik moet christelijk denken. Ik moet vanuit Christus denken. Dat heb ik altijd weer nodig. Niet de financiële balans, niet de relationele balans, niet de medische balans. Maar Christus Jezus. Met het oog op hem kun je dat zeggen. Hoe oud we ook zijn of hoe jong we ook zijn. Wat er ook tegen zit in je leven of wat er ook mee zit. In voor- en tegenspoed. In rijkdom en armoede. Gezondheid en ziekte. Met het oog op hem. En omdat hij gekomen is. Kun je zeggen. Het is goed geweest. Want hij leeft. Amen. zullen samen ons avondgebed bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag, aan de avond van het jaar, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen ons laatste lied, God heeft het eerste woord en God heeft het laatste woord. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.